Dit is Koffie met de Bijbel, de wekelijkse podcast vanuit de Gereformeerde Kerk te Leek, waarin actuele thema's worden besproken op ontspannen wijze. Zet de koffie maar klaar. Presentatie door Roel Prins en Tom Walewijn. Welkom bij Koffie met de Bijbel.
De gast is Peter Zuidema. Peter is predikant bij de Gereformeerde Kerk te Uithuizen sinds september. En ik praat met hem over, nou kort gezegd, de weg ernaartoe. Welkom Peter.
Ja, dankjewel Roel.
Je woont dus sinds kort in Uithuizen. Hoe is het in Uithuizen, Peter?
Nou, het is in Uithuizen goed. We beginnen al aardig te wennen. Het is natuurlijk nog maar 3 weken dat we wonen. Ik ben wel in september begonnen, maar we hebben eerst nog 2 maanden hier gewoond. En nu sinds 3 weken wonen we in Uithuizen.
Ja, want hier dat is Leek.
Hier is Leek, Tolbert, waar we gewoond hebben.
Ja, hoe lang hebben jullie hier gewoond?
En we hebben hier 14 jaar gewoond, met veel plezier. Ja. En nu dus de overstap gemaakt daar naartoe. Nou, daar zullen we het zo over hebben. Ja, weet je, Uithuizen, dat is natuurlijk een stukje noordelijker. Het is zeker in deze tijd ook nog weer ietsje frisser en kouder dan hier misschien. Het zal toch weer een graadje schelen. Maar goed, ik kom uit het noorden, ik kom uit Ulrum. Dus ik ben het wel gewend. Ik ben gewend om op het land, zeg maar, te wonen, op het platteland. En dat is nu weer zo. En dat vind ik eigenlijk prima. Het mooiste vind ik eigenlijk dat je heel dicht bij de Waddenzee woont.
Oh ja.
En als de zon, zeg maar, bezig is te dalen en het is een mooie dag, dan is het heel mooi om daar even naartoe te rijden. En de zon in de zee te zien zakken.
Ja,
dus dat, dat zijn de mooie dingen. Ja.
Mooi. Ja, elke streek heeft zijn,
daarom.
Heeft zijn mooie kant.
Ja,
toch?
Hè? Absoluut.
We gaan het niet hebben over wat er minder mooi is aan het huizen of aan Leek. Je zegt 14 jaar in Leek, in Tolbert gewoond. Hoezo kwamen jullie hier te wonen? Was daar een reden voor? Je werk?
Nee, de echte reden was een woning. We woonden in een rijtjeshuis, derde kind op komst, huis was te klein. Gezocht in de buurt van Hoogkerk, waar we woonden. Mm-hmm. Maar konden we niet het huis vinden wat we wilden. Dus toen hebben we iets verder gekeken dan Hoogkerk, want ik werkte in Hoogkerk. Zodat het nog te bereizen was om daar naar de basisschool te gaan waar ik werkte. En toen zijn we in Leek Tolbert uitgekomen.
Ja.
Ja.
Oh, ja. Ja, je werkt op de basisschool.
Ik werkte op de basisschool. Ik heb de PABO gedaan.
Ja.
En toen ben ik in Hoogkerk komen werken. Daar heb ik 10 jaar gewerkt. De laatste jaren was ik daar directeur van de basisschool. En toen heb ik de overstap gemaakt naar het voortgezet onderwijs. Mm-hmm. Heb ik een jaar Nederlands gegeven. Dat was toch even een periode waarin ik wat zoekend was. Naar wat wil ik nou eigenlijk?
Yeah.
Het directeur zijn, aan de ene kant beviel wel. Andere kant waren er ook wat problemen waardoor je je dan toch gaat afvragen van doen we dit nog langer? Dus toen kreeg ik de kans om naar het voortgezet onderwijs te gaan, om daar eens te kijken van, hey, is dat iets voor je? Dat heb ik een jaar gedaan. Ik heb een jaar Nederlands gegeven. Mm-hmm. Op zich met veel plezier in de zin van de omgang met de leerlingen, sfeer op school, dat soort dingen, allemaal prima. Maar dan ga je ook nadenken van als ik dit nu blijf doen, ga ik Nederlands studeren. Want dat moet dan natuurlijk. Je mag het best even een jaartje proberen, maar dan moet je vervolgens nog wel je bevoegdheid halen.
Ja.
En zie ik mij dan zelf tot aan mijn pensioen Nederlands geven op het voortgezet onderwijs.
Ja.
Nou, daar vond ik het niet leuk genoeg voor.
Nee.
Het vak ook niet leuk genoeg voor.
Nee.
Om dat te gaan studeren, met daar mijn tijd in te gaan investeren.
Maar ik begrijp dat iets van hey, wil ik dit wel gaan doen, ook al op de basisschool dus speelde toen je daar directeur was.
Ja, toen ik daar.
En wat was dat dan?
Nou, ik denk.
Blijven doen, begon het te kriebelen.
Nou, het begint zeg maar dat ik rondom de tijd dat je gaat kiezen welke opleiding ga je doen. Dat ik heel graag het onderwijs in wilde. Dat was een kant die me heel erg trok. En ergens zat er ook altijd de kant van dominee worden vind ik ook heel leuk. Als kind vond ik dat al interessant. Thuis werd veel over de kerk gesproken. Ik deed al vroeg dingen binnen de kerk, een vereniging leiden en dat soort dingen. Mm-hmm. Dus dat was al wel het moment waarop het denk ik een beetje begon. En tegelijk, dominee worden moest ik naar het VWO, universiteit. Pabo, dat lag iets meer in mijn straatje, omdat ik gewoon een HAVO-leerling was. Mm-hmm. En ik ging ook echt, toen ik de keuze gemaakt had, dat was ook helemaal prima. Ja. Ik had heel veel zin om naar de Pabo te gaan. Ik heb op de Pabo een geweldige tijd gehad. En ik ben ook als meester, als onderwijzer, de eerste jaren heb ik met heel veel liefde en plezier gedaan. Maar langzaamaan heb ik ook wel de keerzijde van het onderwijs ontdekt. Ja. Dat je met veel administratie, er kwamen allerlei regels bij. De vrijheid, zeg maar, die je als leerkracht, of waarvan ik dacht dat je die als leerkracht had. Ja. Wat ik ook mooi vond, om gewoon zelf je weg te gaan met de kinderen van je van de klas. Ja. Werd steeds meer ingeperkt. Ja. Zo van, nee, het moet zus, het moet zo. Ja. Dit is de manier waarop je het moet doen. Steeds meer regels kwamen erbij. Ja,
en dat veroorzaakte dus wat onrust.
Ja, dat bracht onrust. En dan ga je zoeken binnen het onderwijs van, hey, is er dan iets anders? Dus ik ben de zorgkant ingegaan. Ik ben intern begeleider geweest. Wat betekent dat je de overview hebt over de zorg van alle schoolleerlingen. Ja. Toen dat het niet helemaal was, dacht ik van nou, misschien een directeur. Ja. Dus dat heb ik ook gedaan. Ja.
Maar op een gegeven moment dus toch weer terug naar een soort van eerste liefde of zo? Of oude liefde?
Ja, ik weet niet precies wat nou daarin precies. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat je gewoon steeds meer in de kerk gaat doen. Ik ben al vrij vroeg ook. Toen wij nog kerk kwamen wonen, we zijn getrouwd, daar gaan wonen. En eigenlijk heel snel stond de kerk op de stoep, zeg maar. Van, kun je catechisatie geven? Een paar jaar later kun je in de kerkenraad. En kun je dit, kun je dat? Ja. Dus gewoon bezig zijn in de kerk heeft denk ik misschien wel weer iets van die liefde aangewakkerd of zo. Misschien dat het is.
Wat maakte dan dat jij op een gegeven moment die beslissing nam? Want hoe moet ik het voorstellen? Je hebt een baan dus. En je gaat dan opeens die studie volgen. Dat is een voltijdstudie geweest voor jou. Ja. Dus je moest je baan opzeggen.
Ik heb uiteindelijk mijn baan opgezegd. Ja.
Dat is
een hele grote stap.
Hoe kom je daartoe?
Hoe kom je daartoe? Dat is een weg die natuurlijk inderdaad niet van vandaag op morgen ineens een afslag kent. Maar dat is een weg van geleidelijkheid. Toen dat begon te spelen en inderdaad een beetje die onrust, ga je dingen onderzoeken. Mm-hmm. Ik denk dat dat ook is zoals het vaak gaat met de weg van de Heer, dat je dingen gaat onderzoeken. Mm-hmm. Is dit het dan? Past dit bij mij? En op een gegeven moment, ik denk dat ik midden 30 was of zo, dat ik naar kampen ben gegaan, daar gesprekken heb gevoerd aan de Theologische Universiteit. Gezegd van, wat kan ik, wat zijn mijn mogelijkheden? Toen werd heel duidelijk gezegd, midden 30, ben je waarschijnlijk nog jong of zo. Mensen die dat doen, die komen hier gewoon nog de volledige opleiding doen. Ja. Dus 6 jaar. En in mijn geval zou ik dan ook nog, denk ik, iets van vooropleiding moeten doen, omdat ik geen VWO had. Dat was voor mij zeg maar een grote stap. Die zag ik echt niet zitten. Nee. Je gaat het uitzoeken en je komt tot de conclusie van, nee, dit is hier wordt te veel gevraagd. En dit kan ik niet. En je hebt een gezin, je hebt een huis. En je leven is al in die zin natuurlijk een stukje gevorderd. Ja. Dat zag ik niet zitten. En dus leek mij die weg op een gegeven moment afgesloten. Ik heb hem ook afgesloten. Gedacht van, dit gaan we niet doen. En ik denk dat het in de periode geweest is dat ik hierin leek. Veel deed in de kerk, in de kerkenraad, met de jeugd. Dat ik hier wel op de preekstoel stond als er geen predikant was. Dus je ging preek lezen. Dat mensen dat zien. Ze zien wat je doet. Ze zien daarin kwaliteiten, talenten. En toen is het wel weer opnieuw opgerakeld. Zo van, ja. Oké, maar is dat niet wat voor jou? Hè? En dan denk je van, ja, ik had het afgesloten. Ja. Dan ga je er weer opnieuw over nadenken. Weer opnieuw naar kampen gegaan. En toen was ik 40, of bijna 40. Ja. En dan kun je eventueel een verkorte route volgen. Oh ja. Wat we vroeger artikel 8 noemden, zeg maar, van de kerkorde. Mm-hmm. Werd nu de kerkelijke route. Betekent, je doet een master van de opleiding. En je slaat de hele bachelorfase over. Ja. Je doet instaptoetsen om te kijken waar sta je ongeveer. Ja. En vervolgens doe je de master mee met de studenten. Ja. Dat leek mij haalbaar. Mm-hmm. Hoe doe je dat financieel? Ja. Dat zag ik niet. Dat zag ik uiteindelijk ook weer niet zitten, zeg maar. Dat ik dacht van, ja, je moet dat inderdaad fulltime gaan doen. Want anders heeft het nog geen zin, want dan ga je er nog veel langer over doen. Ja. Dus dan moet je er ook voor gaan. Dan moet je ook daarop kunnen focussen. En toen dacht ik ook van, ja, nou ja, dat wordt hem niet. Maar goed, toen kwam, wat ik al wel vaker aan mensen verteld heb, toen kwam een bewust telefoontje van iemand die zei van, joh, maar het is toch niet om financiële reden dat je daar die stap niet zet. Dan maken we van een lang verhaal een kort verhaal. Uiteindelijk zijn de financiën er gekomen. Ja. En hebben wij als gezin gewoon altijd een bedrag gehad vanuit de diaconie van de kerk van Leek. Ja. Met daarachter mensen die daar aan gegeven hebben. Ja. Waar we tot op de dag van vandaag enorm dankbaar voor zijn. Ja. Voor een groot gedeelte nog steeds niet weten wie daar precies achter hebben gezeten. Ook wel wat familie natuurlijk, dus dat weet je. Ja. Maar gewoon het idee dat mensen je gesteund hebben gewoon anoniem gegeven hebben. Ja. En soms ook gewoon extra met een envelopje door de deur, zonder dat er een naam op stond. Maar er zat er toch een paar honderd euro in. Zo van, joh, het is bijna vakantie, doe er iets leuks mee. Ja, dat was heel bijzonder. Dan zie je toch ineens dat waar je zelf deuren sluit en dat God ze opent. Ja. Dat is gewoon heel, heel bijzonder. Ja. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd, daar zullen we het ook nog even over hebben, maar het gebeurt ook wel. Ja, hè? Dat je zelf een deur sluit of denkt van, joh, dit wordt hem niet, je beredeneert alles, je zet het in die zin zakelijk op een rijtje en zeg je van, nee, dat kan niet. En dan is er toch een stem van God die zegt van, nou, ik dacht het wel.
Ja. En zo heb jij dus die opleiding gedaan,
precies.
Die verkorte opleiding.
De verkorte opleiding gedaan.
Ook, met goed gevolgen afgerond. Ja. We gaan zo dadelijk verder praten over wat er daarna gebeurde.
Ja.
Eerst drinken wij een kopje koffie. Er is een korte break. Hoe drink jij de koffie, Peter?
Ik drink de koffie gewoon zwart. Dat heeft twee redenen. Ik wel ergens een keer moest zeggen van, joh, ik moet wat minder suiker hebben. Nou, dat is voor de koffie gelukt, maar voor heel veel dingen nog niet. Dat je in je bezoekwerk, zeg maar, bij veel mensen kwam en dan zat er of veel in of weinig. Dus toen dacht ik van, stoppen ermee. Ja, gewoon zwart, dan weet ik wat het is.
We drinken even een kopje zwarte koffie.
Zo is dat.
We praten zo meteen verder.
Prima.
Thank you.
Deze koude dagen wil je toch eigenlijk vooral lekker thuis binnen voor het haard vuur zitten. Gure wind en gure kou lokt niet altijd om naar buiten te gaan. Maar deze dagen hoef je ook niet altijd naar buiten te gaan om leuke dingen te zien. Want vanuit de leren Chesterfield voor het raam kun je ook een heleboel leuke dingetjes zien. Maar hang dan ook nog even wat zonnebloempitjes op. Of wat vetbolletjes. Want november en december is toch wel echt de maand van de vink die het dorp in gaat. En helemaal als je een beetje in de buitenwijk woont. Komt niet alleen de gewone vink je tuin in. Maar als je een beetje mazzel hebt en je naast een vetbolletje ook wat zonnebloempitjes hebt. Komt de groenling. Zo weer je tuin binnen vliegen. Een stuk stevigere vink eigenlijk dan die rode kretterende vink die we allemaal wel kennen. En op diezelfde zonnebloempitjes kun je ook mazzel hebben dat er een keepje je tuin binnen vliegt. En die lijken wel een beetje op de vink. Maar net wat rossiger. En net een tikkeltje groter dan de gewone vink. En beide, zowel de gewone vink als de groenling, maar ook wel de kepen, een heel klein aantal broeden in Nederland. Maar dat er nu zoveel zijn, komt omdat er een heleboel vink achteren. Dus die vink, keep, groenling. Maar ook dit jaar bijvoorbeeld ook heel veel kruisbekken. Grote kruisbekken vooral. Dat die uit het noorden komen, uit Veno-Scandinavië, uit de taiga, waar ze geboorte hebben. En nu hier in Nederland, maar verspreid over heel Europa, overwinteren. En tenslotte, als je echt heel veel mazzel hebt, en die mazzel had ik laatst, en dat is wel echt, als je die ziet, dan vergeet je hem niet zomaar weer. Zie je de goudvink. En die knalt er echt uit met een ontzettend oranje borst en ja, een beetje oranje-roodachtig. Ja, echt een fantastisch mooi klein vinkje om te zien. Dus blijf gewoon deze dagen ook gewoon eens lekker in je Chesterfield zitten voor het raam. Met een kijkertje in de hand. En probeer ze maar eens in je tuin te lokken, die vinken. En dan niet alleen de gewone vink, maar ook de groenling, de keep. De putter die er misschien ook wel tussen zit. Maar ook de goudvink. En dan heb je wel echt mazzel. Die brengt toch echt een beetje licht naar binnen nu.
Ik praat verder met Peter. Peter, jij bent predikant geworden. En je hebt net verteld dat je hebt gestudeerd aan de universiteit in Kampen. Dat je die opleiding, die verkorte opleiding met goed gevolg hebt afgerond. En nou, dan kun je predikant worden, zou je zeggen. Maar dat is niet helemaal zo. Vertel, wat moet er dan eerst nog gebeuren?
Ja, dat is inderdaad best wel bijzonder hoe dat werkt bij predikanten. Heb ik me ook wel wat in die zin over verbaasd, zeg maar. Hè? Normaal gesproken, je doet een opleiding. Je rondt die met goed gevolg af, want de opleiding zegt van dat heb je goed gedaan. Hier heb je zeg maar je diploma. Ja. En dan kun je zelf op zoek naar een baan. Hè? Je kunt solliciteren en aangenomen worden. Maar goed, bij een predikant werkt het zo dat dan vervolgens de kerken moeten gaan beoordelen of ze het eens zijn met het oordeel van de opleiding. Dus dan krijg je een onderzoek door de klasses, door verschillende kerken uit de regio. Mm-hmm. Die dan samenkomen en zeggen van, nou, laten we dat maar eens onderzoeken, ja, wat die beste man weet.
Maar misschien even, het is niet denk ik dat een klassis, een groep kerken in de regio zegt van, heeft Kampen het wel goed gedaan? Het is denk ik vooral dat Kampen vooral kijkt naar, hoe zit het met een stuk kennis, een stuk vaardigheid. En dat de kerken,
ja,
vooral ook gaan kijken van, wil je gereformeerd predikant zijn? En ben je daarop aanspreekbaar? Hè? Dat, ja, soort vragen.
Ja,
dus het ligt wel in elkaars verlengde.
Klopt. Ja. Het is, heel vroeger was het wel een examen.
Ja.
En nu ligt het accent wel meer op je persoonlijk, op je persoon, op je persoonlijke relatie met God, met kerk, met de Bijbel, de leer, zeg maar.
Ja, en de kerken spreken dan uit, hè, de kerken in die regio spreken dan uit van wij vinden dat deze persoon absoluut in de kerken kan dienen.
Ja,
dat die klopt. Dat die ook als predikant in de kerken kan werken. En dat is gebeurd. Hè. Je hebt dat met goed gevolg, ook dat met goed gevolg afgerond. Het was december 2019. En dan kan er dus een kerk komen die met jou in gesprek gaat en die uiteindelijk kan zeggen van ja, we willen graag dat jij onze predikant wordt.
Klopt, ja. Ja, dat is inderdaad nog weer een heel proces geweest. Ja. Omdat het niet zo was dat de volgende dag er 10 kerken stonden, bij wijze van spreken, om te zeggen van kom maar bij ons. En je houdt zelf rekening met misschien een half jaar, het kan een jaar duren.
Je bent ook niet de enige.
Je bent niet de enige die op dat moment klaar is. Ja. Er zijn meer klaar. Maar goed, het duurde dus even, zeg maar. Ik heb wel verschillende gesprekken gevoerd. Maar toen ook wel weer gemerkt van, men kijkt naar je ervaring. Ja. Dus dan is het ook ineens wel heel zakelijk, zeg maar. Van, dit is een man die al wat ouder is. Maar heeft geen ervaring. Als we een dominee zoeken die van die leeftijd is en we kunnen er een vinden met ervaring, dan hebben we liever die met ervaring. Mm-hmm. En soms was ik ook voor een kerk gewoon te duur. Dat is ook gewoon een hele zakelijke kant ervan die terecht is. Ja. Maar dat heeft dus even geduurd. Ik denk ook dat corona begon natuurlijk in 2020. Ja. Heeft ook meegespeeld. Kerken gingen even een beetje op slot, als het ware. Ja. Stelde beroepingswerk wat uit. Ja. Dus het heeft al met al wat geduurd. En dat is wel een periode geweest die je in het begin heel goed aan kunt. Maar op een gegeven moment wel denkt van wat ik net in het eerste gedeelte zei, van God heeft de deur geopend met de weg laten zien naar Kampen. Ja. Nu lijkt het een beetje alsof God zegt van, het was leuk die studie, maar predikant, dat zit er voor jou niet in.
Nee. Je noemt al een paar argumenten hè, van waarom dat wat langer dan kan duren. Je bent niet de enige kandidaat. Coronatijd speelt inderdaad een rol. Kerken die zijn toch wat voorzichtig. Die gaan niet in die tijd, hè, daar hebben ze hele andere dingen aan hun hoofd, een heel beroepingstraject op touw zetten. Kerken weten ook niet hoe ze uit de coronatijd komen. Hè. Wellicht
is ook mee gespeeld.
Sowieso worden kerken over het algemeen wat kleiner. Klopt. Ze zijn ook daarin voorzichtiger. Maar heb je ook aan jezelf getwijfeld? Dat je in zo'n periode denkt van misschien ben ik wel niet geschikt?
Ja, zeker. Ja? Zeker. Ik merkte dat. En ik kwam natuurlijk in heel veel kerken. Want ik ben wel gewoon altijd gaan preken. Er werd ook gewoon heel regelmatig gevraagd om te komen preken. Er waren ook wel kerken die vroeg of ik daar speciale diensten wilde doen. Dus ik merkte veel positiviteit als ik gewoon was komen preken. Maar als ik dan met een beroepingscommissie, zoals dat dan vaak gaat, die het beroep voorbereiden, zeg maar. Mm-hmm. Als ik daarmee in gesprek was, dan twijfelde ik wel aan mezelf. Ja. Omdat je dan toch wel eens dingen hoorde van ik dacht van nu gaat het over mij, hè? Over mij als persoon. Ja. En jullie zien dat om welke reden dan ook niet zo goed zitten. Ja. En dan denk ik, ik kan dus op zondag, doe ik het zeg maar wel goed genoeg. Ja. Ben je blij met me? Ja. Maar je ziet het niet zitten dat ik hier zou komen. Ja. Dan ga je inderdaad aan jezelf twijfelen. Ja. En denk van, heb ik dan wel de goede keuze gemaakt uiteindelijk?
Precies. Want dat vooral het laatste, hè? Van, je hebt naar veel wikken en wegen, heb je dan besloten samen met je vrouw van, ik ga die opleiding doen.
Ja.
Ik zet alles op alles en ik ga die opleiding doen. En ik word aan alle kanten ook gesteund daarin. Financieel ook gesteund, opleiding afgerond, je bent dan beroepbaar en dan opeens is het niks.
Ja, klopt.
Wat doet dat dan met je? Met jullie?
Nou, ik denk dat het bij iedereen wel een beetje zo werkt, dat je eerst probeert om daar gewoon bepaalde argumenten tegen aan te zetten.
Ja.
Maar op een gegeven moment, dan houdt dat een beetje op, zeg maar. En dan ga je ook richting God,
ja.
Om het zo maar te zeggen. Dan denk je van, ja, maar God, u hebt toch mij op deze weg gebracht.
Ja.
Dat was toch niet voor niks?
Ja.
Het was toch niet voor niks dat er zoveel mensen zijn die je daarin gesteund hebben?
Ja.
We hebben het ervaren dat u er was.
Ja.
We hebben gemerkt dat u inderdaad de deur hebt opengezet. En hoe kan het dan dat het voor ons gevoel nu lijkt alsof die deur dicht gaat?
Ja.
Of maar heel beperkt open gaat? En op een gegeven moment heb ik ook in het... Ja, of ik nou het naar God heb uitgeschreeuwd, weet ik niet. Maar wel gedacht van, nou, ik stop er ook gewoon mee.
Ja.
Weet je, hier heb ik geen zin meer in.
Maar
of
dan stop je met het... dominee willen worden. Of stoppen
ja,
met
stop,
je geloof.
Stoppen. Nee, niet stoppen met geloof. Stoppen
met je geloof. Met je vertrouwen.
Nou ja, ik denk dat zeg maar zoiets is als van oké, je hebt soms veel vertrouwen, je hebt soms een beetje een gemiddeld vertrouwen en soms is het vertrouwen even weg. Maar het is nooit helemaal weg. En dat zal ook nooit weggaan. Omdat ik inderdaad geloof in God.
Ja.
En ik geloof dat hij er is. Ik geloof in Jezus zijn zoon. Dus het geloof, dat is er. En dat zal ook nooit weggaan, wat er ook gebeurt. Alleen wel je relatie, wel je vertrouwen. Dat verandert natuurlijk op het moment dat je denkt van... Hé, maar het lijkt wel alsof het ineens niet meer de bedoeling is.
Wat verandert er dan in je geloof?
Nou, misschien ook wel iets in je omgang met God, iets in je enthousiasme voor God.
Mm-hmm.
Dan wordt het allemaal wat basaler. Mm-hmm. Zo van, oké, ik weet wel, het zit goed,
mm-hmm.
Maar ze moeten nu even niet dit, of je moet nu even... Hè?
Ja, ja, ja.
Dus ja, ik denk dat het vooral is, je enthousiasme voor God, wat je voor hem doet.
Yeah.
Ik heb ook wel gedacht van, nou... Ik stop inderdaad, maar dan stop ik ook met preken.
Mm-hmm.
Want dan heb ik daar ook geen zin in. Ik ga niet preken terwijl niemand mij eigenlijk als dominee wil, maar wel net goed genoeg om een zondagse dienst in te vullen. Dan stop ik ook overal mee en dan zoeken ze het maar uit.
Yeah. Yeah.
Ik denk dat ook wel een punt is wat je ook in het geloof altijd wel moet onderscheiden. Je hebt ook altijd gewoon met mensen te maken, zeg maar.
Ja.
En dat heb ik ook wel gemerkt in het proces. Mm-hmm. Je kunt soms, zeg maar, op het gedrag van mensen afknappen.
Ja.
En dan kan dat ook je relatie met God schade doen.
Ja.
En dat heeft soms ook wel gespeeld, dat ik dacht van, ja, maar het heeft ook gewoon met de mensen te maken hier.
Ja.
En,
ja.
En die ook in alle hun... met alle goede bedoelingen en intenties een proces voeren. Mm. Maar ik pas daar niet bij. En je moet oppassen dat je dat niet aan God verwijt of zo, hè?
Nee.
Denk ik al.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Het is, je moet het onderscheiden, hè? De leiding die God geeft en wat mensen doen.
Ja.
En tegelijkertijd doet God het weer vaak door mensen
precies,
heen.
Precies, precies. Ja,
dat is best ingewikkeld.
Ja.
Maar je voelt je nog steeds door God geleid? Of heb je inmiddels een beeld van God die denkt van nou ja, het kan vriezen en het kan dooien. Je weet bij God maar nooit.
Nee, het is niet zo dat ik denk het kan bij God vriezen en dooien. Ik geloof zeker dat God mijn leven leidt. Ik geloof ook zeker dat alles wat er gebeurt een bedoeling heeft.
Ja.
En dat God daar... achter zit, dat er een plan is.
Maar dat zeg je niet nu je predikant bent geworden?
Nee, nee, nee. Dat heb ik altijd wel gevonden. Ik denk alleen in het spreken erover... Dat daarin wel dingen veranderd zijn.
Ja.
Ik heb Bij de laatste keer dat we dat als je predikant wordt, ga je ook nog een keer naar de klasses. Ja. En dan heb je een soort kennismaking, toch even nog iets van een geloofsgesprek, ja. Laten we het zo noemen. Ja. Heb ik het ook gehad over roeping. Hè? Er staat natuurlijk ook heel duidelijk in het formulier waarmee je bevestigd wordt als predikant, hè? Dat je gelooft dat God je geroepen heeft. Ja. En dat geloof ik ook wel. Je moet wel, denk ik, de nuance aanbrengen dat dat gewoon niet altijd even duidelijk is. En dat je niet altijd het antwoord krijgt wat je graag zou willen. Mm-hmm. Dus het spreken erover van, oh, kijk eens hoe God dat doet. Daar ben ik genuanceerder in. Zo van, ja, tuurlijk, de ene keer zie je heel duidelijk dat die deur geopend wordt. Ja. En de andere keer zie je het niet.
Of moet je langer wachten? Ja. Dat heeft je genuanceerder gemaakt?
Dat heeft mij wat genuanceerder gemaakt om daar zeg maar op een heel geestelijke manier over te spreken. Ja. Ik had misschien ook wel de idee dat ook wel een beetje bij een predikant hoorde of zo. Hè? Van daar moet het dan echt God zijn die je geroepen heeft. Ja. Terwijl iemand die slager wordt omdat zijn vader slager was. Daar zit een bepaald automatisme in of zo. En dat is helemaal niet veel, niet minder dan dat ik door God op het pad van predikant ben gebracht. Nee. En die nuancering
dat is wel goed.
Breng ik er wel in, zeg maar.
Ja, begrijp ik. En dat is ook wel weer een mooi winstpunt eigenlijk. Hè? Ja. Heeft je dat ook weer opgeleverd, zo'n periode, denk ik. Ja, en de Bijbel ook anders gaan lezen? Heb je, in de Bijbel gaat het ook vaak over, want wij kunnen dat dan overzien, hè? Personen in de Bijbel, dan wordt hun levensgeschiedenis beschreven. Ja. Zij zelf zitten er natuurlijk middenin, maar ook door God geleid. Heb jij sowieso, wat is jouw tekst? Wat is jouw Bijbelgedeelte? Heb jij een passage waarvan je zegt, dat spreekt mij bijzonder aan? En heeft dat hiermee te maken?
Iets wat ik voor mezelf... omdat je weet van, het is niet altijd duidelijk, dat ik nog wel meer ook gewoon tegen God en in gebed zeg van, Heer, u kent mij. Mm. Dat zijn eigenlijk gewoon de woorden van Psalm 139. Ja. God, u kent mij, u doorgrondt mij, u weet alles van mij. Ja. Ook als ik het dan niet overzie, dan is God het wel. Ja. En dan overziet God het wel. En dat je dat ook 's avonds, en dus ik vind ook, Psalm 4 is ook daarin heel mooi. Dat je bij wijze van spreken ook 's avonds kunt zeggen, nou Heer, ik heb de dag gehad. Ja. Ik wil nu gaan slapen. Ja. Het is voor u en ik ga lekker rustig slapen. De woorden van die strekking, zeg maar.
Mooi,
omdat je, en dat is natuurlijk ook gewoon in deze tijd, er is zoveel aan de hand. Mm. Ook heel veel dingen die je gewoon niet overziet, waar je gewoon maar beperkt invloed op hebt. En dat je dan kunt zeggen, nou God, u overziet het wel.
Ja.
En ik geloof echt gewoon vast dat God de wereld in zijn hand heeft. En dat het hem ook niet uit de hand loopt.
Nee.
Dus dat vertrouwen gewoon. Ja. En dan ga je daarin gewoon je weg.
Ja.
En doe je je ding, zeg maar. Mooi. Ja.
Nou, mooi dat je er zo op terug kan kijken, Peter.
Ja.
Op die paar jaar van toch wel wachten en zoeken.
Ja.
Dankjewel.
Dit was hem alweer, hè?
Dit was hem al. Ja, dit was hem al. We gaan afronden. En tegen de luisteraars zeg ik bedankt voor het luisteren. We zijn er heel even tussenuit. In de adventstijd is er namelijk geen koffie met de Bijbel. De eerste woensdag van januari melden we ons weer. Een goede tijd gewenst en bedankt voor het luisteren.